Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Schrijft de apostel in 1 Korinthe 3, vers 9. Waarbij hij blijk geeft zich bewust te zijn dat het niet zijn werk is. Of het werk van hem en Apollos of eventueel Petrus. Maar in tegendeel, het gaat om Gods akkerwerk. Het gaat om Gods gebouw. Waaraan wij als gelovigen inderdaad kunnen bijdragen. Dat wil zeggen waarin wij betrokken kunnen zijn. En waarin in elk geval de apostel Paulus, maar ook Apollos betrokken waren. En daarom, wij zijn medearbeiders van elkaar. Maar in de praktijk in dienst van God. En dus in dienst van het werk Gods. Waarna Paulus zegt in vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Na de genade Gods, want hoe dat ook zij, onze dienst aan de Heer, waaruit die ook mogen bestaan, kunnen wij vervullen, omdat wij door de genade Gods, door hem in dienst zijn genomen. En dat was toen wij tot geloof kwamen. Toen heeft hij ons geheiligd in zijn dienst. Toen heeft hij ons gesteld tot priesters voor zijn God en Vader, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar het is genade Gods, niet slechts dat wij vergeving van zonde hebben ontvangen of eeuwig leven hebben ontvangen, maar het is uitdrukkelijk ook genade Gods dat wij hem kunnen en mogen dienen. Het is een andere brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 3, dat de apostel schrijft dat onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En het geldt niet alleen voor de apostel Paulus uiteraard, maar het geldt voor een ieder van ons. Die genade bestaat daaruit dat wij God welbehagelijk kunnen en ook mogen dienen. Dat zat er allemaal bij in toen wij tot geloof kwamen. Het ging niet alleen om ons en om onze zaligheid als zodanig, maar het ging er inderdaad om dat wij die eertijds onnuttig waren, nuttig zouden zijn. Wij die eertijds tot geen goed in staat waren, zouden nuttig gemaakt worden en we zouden gesteld worden in de dienst aan God. Want hoe dan ook, wij als kinderen Gods, wij wedergeboren mensen, zijn dienstknechten van God. Daartoe ook zijn wij wedergeboren. En dus na de genade Gods, en de apostel zegt dat elke keer als hij over zijn eigen bediening of ambt, als u het zo noemen wilt, spreekt. Na de genade Gods die mij gegeven is, let op mij. Hij had het er niet bij hoeven zeggen, want hij had ook gewoon kunnen zeggen, na de genade Gods heb ik als een wijs bouwmeester, et cetera, heb ik het fundament gelegd. Maar hij zegt uitdrukkelijk, die mij gegeven is, hetgeen in de eerste plaats inhoudt dat het een persoonlijke gave is, in dit geval van de apostel Paulus. Maar voor zover wij zo'nzelfde gave hebben ontvangen, dat hebben wij, u weet wel, geestesgave, is het net zo goed uit de genade Gods en is het particulier. Dat wil zeggen, gaat het om onze eigen bediening. Want de Heer Jezus Christus is niet alleen onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, zoals de uitdrukking luidt, maar hij is net zo goed onze persoonlijke Heer en Heiland, zoals de uitdrukking ook luidt. Die is iets minder bekend, maar het is wel zo. Dat is net zo'n particuliere aangelegenheid. Persoonlijke verantwoordelijkheid van een ieder van ons dat wij onze gaven, ons talent of ons pond, net zo u wilt nu even hoor, daar gaat het me nou niet om, maar dat we onze gaven zouden besteden, zoals bijvoorbeeld Romeinen 12 zegt. De genade Gods die mij gegeven is, en gegeven wil zeggen dat het inderdaad gratis cadeau en geheel voor niets is. Dat wil zeggen, daar hebben wij niks voor hoeven doen. Wij hebben dat van God ontvangen. Of wij hebben dat in Christus ontvangen. Dat is ook onze verdienste niet. En waaruit onze bediening ook bestaat, we hebben hem ontvangen. En niet bewerkstelligd. We hebben ons er niet voor geclassificeerd, zal ik maar zeggen. Helemaal niet. We hebben ons wellicht daarvoor beschikbaar gesteld. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Maar dat is wat anders. Ik zeg wel eens meer, een baan, een betrekking, een dienstbetrekking, die krijg je. Dat is geen verdienste op zich. Je moet wel beschikbaar zijn natuurlijk, maar die krijg je. En dat is ook de Bijbelse gedachtegang. Men ontvangt het van de Heer, die dat geeft. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik, enzovoorts. En heeft inderdaad het werk wat hij zou doen gedaan. En in dit geval zegt hij, ik heb het fundament gelegd. Specifiek betekent het natuurlijk hier dat Paulus degene was die oorspronkelijk als eerste het evangelie predikte in Korinthe. En de geschiedenis daarvan lezen we uiteraard in Handelingen, waar de apostel in Korinthe komt en gewoon begint met de prediking van het evangelie. Dat was voor wat wij dan de plaatselijke gemeente zouden noemen, het leggen van het fundament. Maar in het algemeen, prediking van het evangelie als zodanig is nou eenmaal elementair en dus het leggen van het fundament. En Paulus zegt dat hij dat gedaan heeft. Hij zegt zelfs dat hij dat gedaan heeft als bouwmeester en zelfs als wijs bouwmeester. En dat hij dat zo zeggen kan, is natuurlijk niet om er zich in te beroemen. Kan alleen maar betekenen dat hij doelt niet op zijn eigen wijsheid. Dat kan ook niet, want daarvan zegt hij elders dat hij die schade en drek heeft geacht, enzovoorts. Maar dat hij doelt op de wijsheid Gods. En daar gaat het nou juist om. Het leggen van dat fundament is in de praktijk gewoon de prediking van het evangelie als zodanig. En als het heet het leggen van het fundament als wijs bouwmeester, is het uiteraard de wijsheid Gods waar hij over spreekt. Dat kan u niet missen, want die wijsheid is eigenlijk het onderwerp in deze, in elk geval in deze eerste drie hoofdstukken van de eerste Korinthebrief. Begin maar gewoon hoofdstuk 1 te lezen en u zult dat zien. Het gaat om de wijsheid Gods tegenover de zogenaamde wijsheid van de mens. Of in andere termen, de wijsheid Gods tegenover de dwaasheid van de mens, of de dwaasheid Gods tegenover de wijsheid van de mens. Want zo wordt het allemaal voorgesteld. En als hij dus zichzelf wijs bouwmeester noemt, dan is de gedachte simpelweg dat hij daarbij gebruik maakt van de wijsheid Gods. Die hij in hoofdstuk 1 en 2 overigens beschreven heeft. Wijsheid niet alleen met betrekking tot het woord des kruises, zoals het in hoofdstuk 1 heet, maar wijsheid ook in verband met wat hij in hoofdstuk 2 zegt, wijsheid bestaande in verborgenheid. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was enzovoorts. Hoofdstuk 2 vers 7. Want uiteindelijk is het toch gewoon één geheel. De boodschap namelijk over de dood en opstanding van Christus, maar vervolgens ook de boodschap over de tegenwoordige positie en het werk van Christus. Een werk wat hij in het verborgene doet. En Christus die dat doet terwijl hij zich ook inderdaad voor de wereld verbergt. Een thema apart, zo u wilt, maar het is gewoon één en dezelfde waarheid. Het werk en de positie van Christus nu, sinds hij leed en stierf en uit de dood opstond. Domweg en geheel. En daar gaat het over. Ik heb als wijs bouwmeester het fundament gelegd. En wat de apostel daarna vaststelt, is dat inderdaad nadat hij Korinthe verliet, verscheen daar in Korinthe een man machtig in de schriften onder de naam Apollos. We lezen dat in het boek Handelingen. Machtig in de schriften, niettemin waren er die hem de weg Gods bescheidenlijker moesten uitleggen. Gedetailleerder betekent dat. Maar niettemin verscheen ene Apollos. En er waren er in Korinthe die zeiden, nou geef mij maar Paulus. En er waren anderen die zeiden, nou geef mij maar Apollos. En het schijnt dat Kefas, Petrus dus, maar dan in het Aramees, het schijnt dat Petrus dus ook in Korinthe geweest is, kennelijk. En die zeiden, nou geef mij maar Petrus, enzovoorts. Zodat je daar al drie verschillende kerkgenootschappen had. En welke is nou de katholieke, denk ik dan altijd. Maar dat moet je soms uitleggen. Dan heb je meteen je denominaties en voorkeuren. Maar het punt is natuurlijk dat het niet, dat zegt Paulus dus ook, dat het niet gaat om wie het doet. Het gaat erom dat het woord Gods is en dat het de dienst aan God is. enzovoorts. En de apostel stelt wel vast, ik heb het fundament gelegd, maar dan staat er, en een ander, in dit geval wellicht Petrus of Apollos, een ander bouwt daarop, logischerwijze. Ik bedoel, zo als de heiers geweest zijn, komen niet de zeiers, nee. Als de heiers geweest zijn, het fundament dus gelegd en zo, ja, dan komt de metselaar of weet je veel. Dan moet er verder gebouwd worden. Er zijn dikwijls ook andere mensen die dat doen. Om voor de hand liggende redenen. Het hoeft niet, maar het is dikwijls zo. En zo is het in Korinthe dus inderdaad ook gegaan. Er was er een die daar oorspronkelijk het evangelie bracht, waardoor inderdaad, laten we zeggen, een plaatselijke gemeente ontstond, maar de man trok verder en daarna was er een Apollos enzovoorts. En die bouwde dus, als het goed is, en Paulus erkent dat ook, die bouwde op het fundament. Dat wil zeggen, niet buiten het fundament wat reeds gelegd was, maar gewoon daarop. Ik weet niet of u het leuk vindt als ik het nu zeg, maar het is, als je mij vraagt, de doodsteek voor het ultradispensationalisme, en ik heb niet eens geoefend om het woord te kunnen uitspreken deze keer. Het is de doodsteek voor het ultradispensationalisme, want de apostel zegt, nee, er is eenmaal het fundament gelegd. En wat er daarna gebouwd wordt, wordt gebouwd op precies enkel en alleen datzelfde fundament daarmee uit. En ik zeg altijd, het fundament bepaalt in elk geval de omvang, het grondplan van het bouwwerk. Daar kun je dus niet meer buiten. En je moet daar binnen blijven in elk geval. En daarna zeg ik ook, maar het fundament bepaalt ook in hoge mate de bouw van de hele rest van het bouwwerk. Dat moet ook in overeenstemming met elkaar zal ik maar zeggen. Je kunt niet zwaarder bouwen dan het fundament kan dragen, enzovoorts. Het is allemaal in overeenstemming met elkaar. En de heren architecten hebben heel wat uit te rekenen altijd. Hè? Om het op kloppen te krijgen. Maar het moet dus op het fundament. En wat er dus verder gebouwd wordt, later in latere tijd door anderen, is dus nog steeds volstrekt in harmonie met, in overeenstemming met het fundament. Sterker nog, het past daarop. En ook nergens anders op. Er kan ook bovendien, moet ik u erbij zeggen, geen ander fundament gelegd worden. Dat staat er ook in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Er is namelijk maar één fundament. En er staat, het welk is Jezus Christus. Hebben die ook nog? Het is ook de doodsteek, denk ik altijd, dat vind ik een leuk woord in dit verband, voor bepaalde vormen van leer van alverzoening. Want er zijn er nog altijd die echt denken dat mensen zonder geloof in de Heer Jezus Christus hier toch alsnog kunnen behouden worden, namelijk als ze de straf voor hun eigen zonde gedragen hebben. Alsof dat zou kunnen. Maar het kan dus niet, want dan zou het fundament van hun zaligheid hun eigen penitentie zijn, of hoe heet zoiets, boetedoening, enzovoorts. Dat kan dus ook al niet. Er is maar één fundament, dat is Christus. En voor alle nauwkeurigheid nog een keer, dat is dat fundament waar we vanmorgen mee geëindigd zijn. Namelijk, gestorven, begraven en ten derde dagen opgewekt. Verrezen uit de afgrond, uit de dood zal ik maar zeggen. Daarop zal gebouwd worden. Dat fundament is gelegd. Voor zover Paulus het gelegd heeft, betekent het gewoon, dat is de waarheid, de historische waarheid die hij gepredikt heeft. En een ander fundament kan niet gelegd worden. En dan zegt u misschien, maar dat kan wel. Dan zegt nee, dat kan niet, want wat men ook legt is geen fundament. Dat kunnen we doen alsof. Maar het zal wegzakken. De Bijbel is nogal zwart-wit, dat is altijd makkelijk voor de simpelen onder ons. Er zijn twee mogelijkheden, je bouwt of op een rots of op zand. En op zand is goedkoper, denk ik altijd, in ieder geval makkelijk, maar niettemin, het bouwwerk zal misschien tot stand komen, maar vroeg of laat zonder meer verdwijnen. Er is een heel lied bij met choreografie en al, heb ik begrepen, maar daar waag ik me nou niet aan. Het viel in met een plof. Het leuke van de zonderschool, want zo heet ik dat, zo noem ik dat dan maar weer, is dan toch dat je weliswaar niet begrijpt waar het eigenlijk over gaat. Maar de beelden blijven je altijd bij, vooral als je nog de choreografie moet doen. Hè? En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. Hè? Wij dachten dat het een soort ochtendgymnastiek was. Maar Zelfs die gebaren begreep je niet altijd, hè? Wat blijf je bij? En daar gaat het maar om. De regen stroomde neer en de vloed kwam op en het huis viel in met een plof. Later kregen we een derde couplet. Bouw dus je leven op Jezus de rots. Gesyncopeerd en wel, maar vooruit. Maar zo steekt het inderdaad in elkaar. Er is maar één fundament. Er kan geen ander fundament liggen. Al het andere is gewoon drijfzand. Het zaakt weg. Kan misschien tijdelijk voor een bepaald doel gebruikt worden, maar het verdwijnt. Ik herinner mij ineens dat ik vroeger bij mijn zus en zwager op bezoek kwam. Toen ze nog in Gouda woonden, dat is heel lang geleden. Waar gaat het nou niet om? Enzovoort. En ik kwam er niet zo vaak, maar elke keer als ik er kwam, moest ik een grotere stap nemen om het huis binnen te komen. Want die tuin die zakte weg met 10 centimeter per jaar of zoiets. Hoe ze het opgelost hebben, weet ik niet meer. Het huis bleef staan, het was goed gefundeerd met de grond eromheen. Het was verschrikkelijk. En het komt in nieuwbouwwijken nog algemeen voor, hoor. Maar vooruit maar weer. Maar zo ongeveer. Het is drijfzand. Het enige fundament is Jezus Christus. En dus in de praktijk de prediking van Jezus die de Christus is. De prediking van degene die mens werd, leed en stierf, maar uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand Gods. Dus de uitgebreide versie. De korte heb ik al gehad. God heeft deze Jezus tot Christus, tot Heer en tot Christus gesteld. Dat is het evangelie en dat is dus het fundament. Jezus Christus. Een ander fundament bestaat niet. En als ik dan toch maar snel even omsla naar de Efezebrief, dan krijgen we daar zo ongeveer hetzelfde verhaal. In Efeze 2... Vers 19, waar is speciaal tot heidenen, nou ja, gelovigen uit de heidenen, gesproken wordt. Efeze 2, vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en genoten van het huis Gods. Dat lijkt geen goed Nederlands, maar het lijkt me toch wat duidelijker. Deelhebbend aan het huis Gods. Vers 20, het huis Gods namelijk, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat wil zeggen dat de apostelen, die omdat zij apostelen waren ook profeten waren overigens, die hebben het fundament gelegd. Dat wil zeggen, die hebben niet de dood en opstanding van Christus veroorzaakt, maar die hebben de boodschap van zijn dood en opstanding uiteraard gepredikt. Die hebben het fundament gelegd. En begrijp je me goed? Dat zeg ik tegen de ultradispensationalisten. Ik weet nog niet hoe je het schrijft eigenlijk, maar vooruit. Het fundament van deze gemeente in Efeze is het fundament niet gelegd door Paulus op latere leeftijd en pas aan het eind van zijn carrière. Het is het fundament gelegd door de apostelen, meervoud, die profeten waren, dat wil zeggen van Gods wegen geïnspireerd. Het is dat fundament. De prediking van het evangelie, laten we zeggen, voor het gemak, sinds Handelingen 2. Zo niet eerder, maar in ieder geval sinds Handelingen 2. Dat fundament, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, er is niet inmiddels een ander fundament gelegd, er wordt inmiddels ook niet gebouwd aan een ander huis, er zijn ook niet twee fundamenten en twee huizen en twee gemeenten, of drie, vier, nou goed, laat maar zitten. Wat zegt de zuster, weet u niet waar ik het over heb? Dat is heel goed, het is het beste om het zo te houden. Dan hoef ik het ook verder niet uit te leggen, niet waar? Is maar één fundament, er is maar één huis, ook hier in Efeze. Het huis gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, niet alleen Paulus dus. En als het dan staat, de meesten weten dat inmiddels wel, maar ik zeg het toch maar. Als het daarna staat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dan is dat niet de hoeksteen van het fundament, maar de hoeksteen van het huis. Hè? De top van het bouwwerk. Niet van het fundament, maar van heel het huis. Wat hier staat is gewoon dat Christus is de alfa en de omega, het begin en het einde. Uit hem en tot hem zijn alle dingen. Kortom, hij is de eerste steen en de laatste steen. Die heb je toch, hè? Hij is het fundament van het bouwwerk, maar hij is ook de voltooiing van het bouwwerk. Ik kan het rustig zeggen, want een halve bladzijde eerder staat dat ook. Daar staat dat de gemeente is het lichaam van Christus, kortom, 1 vers 23. De gemeente is de vervulling van hem die alles in allen vervult. Of in eenvoudiger Nederlands, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Moeilijker is het niet. Misschien dat ik er nog op terugkom vandaag, maar voorlopig even niet. Maar waar het me om gaat dus, is inderdaad dat het fundament gelegd is en eventueel nog steeds gelegd wordt. Namelijk de prediking van de dood en opstanding van Christus. Dat is elementair, daar begint het dus mee. En daarna al wat er verder geleerd, gepredikt wordt, zou moeten zijn op basis hiervan, op basis van de dood en opstanding van Christus. Als het dat niet is, kan het niet bijbels zijn. Uit hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, hij is van alle dingen het fundament. En welke leer het ook is, als die leer niet gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus, dan kun je het rustig vergeten, dan is het onzin. Nee, dwaalleer noemt men dat, maar ik heb zelfs moeite om het zo te noemen. Het is helemaal geen leer, dat is wartaal. U weet toch wat een leer is? Dat is hetzelfde als een ladder. Het is zo, dat is gewoon hetzelfde woord, een leer. Ladder. En de gedachte is dat een ladder inderdaad zeer simpel is opgebouwd. En de bedoeling van het ding is dat men langs het ding omhoog klimt. Gewoon stap voor stap, want het is altijd dezelfde stap. En hoe hoger je komt, maakt niks uit. Het ding staat nog altijd gewoon op hetzelfde stukje grond en op dezelfde twee pootjes. Zoiets. Dat wil zeggen, het is een volstrekt overzichtelijk en samenhangend geheel. Als hij erg hoog is, verdwijnt hij in de mist helemaal boven. Ja, dan is hij erg hoog. Maar niettemin blijft het een overzichtelijk en samenhangend geheel. En als Christus er niet de basis van is, dan is het geen samenhangend geheel. En een leer die niet gebaseerd is op de dood en opstanding van Christus, is gewoon helemaal geen leer. En je komt er niet hoog mee en ook niet ver. Om maar een eenvoudige gedachte te zijn. Hoe dan ook de apostel zegt in 1 Korinthe 3 in verband met het fundament. Er kan geen ander fundament gelegd worden. Er is geen ander fundament. Al ziet het er wellicht zo uit, maar het is het niet. En hij zegt, dat fundament is Jezus Christus. En daarna, en daarbij zegt hij in het einde van vers 10. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Op welke wijze daarop gebouwd wordt. Want de volgende gedachte is dat men misschien weliswaar bouwt op op hetzelfde fundament, maar de vraag is ook met welke bouwmaterialen. Wat bouwt men daarop? En de eenvoudige gedachte is, bouwt men met stenen? Begrijp je me goed, stenen, wij kennen ze in het Nederlands nauwelijks, maar stenen is natuurstenen, stukken rots. In het buitenland, en we hebben nogal veel daarvan, in het buitenland zie je dat wat meer dan bij ons, ja. Dat huizen, muren, kerken, complete kastelen gebouwd worden van gewoon losse keien. Aan elkaar gemetseld enzovoort. Zo hoort het ook, en dat is de Bijbelse gedachte. Stenen, dat zijn stenen namelijk. En die dingen die wij stenen noemen zijn geen stenen, maar tichelen. Tegels, tichelen, bakstenen noemen wij ze, enzovoorts. En dat is namaak. En na verloop van tijd, maar dat hebben we hier alles besproken, na verloop van tijd wordt het gewoon weer wat het oorspronkelijk was. Zand. Ik vergeet het nooit meer na het gezien te hebben in Egypte, was dat. Je kon in de grond kon je precies de structuren van de tichelen terugzien, de voegen en alles, maar kwam je eraan, bleek het gewoon los zand te zijn. Het keert terug naar wat het was. Het was stof, het wordt weer stof. Het betekent dus uiteindelijk niks, het gaat voorbij. En wat niet vergaat, is inderdaad die echte rotsblokken. Dat hebben we daar trouwens ook gezien, daar in de buurt. En wat voor een rotsblokken en wat voor een gebouw. De topsteen zat er nog niet op, nee zuster, dat moest nog. Maar goed, dat even terzijde. Maar men zal dus bouwen op dat fundament, maar niet naar eigen inzicht of met eigen inbreng. Dat werkt zo niet. En dat is wat ik vanmorgen al gezegd heb, wat ik ook zo vaak zeg. Juist om ons teleurstellingen te besparen, gaat er niet om dat wij bouwen naar eigen idee. Er komt namelijk toch niks van terecht. En mocht er wel wat van terechtkomen, dan zal het voorbij gaan. Nee, je mag gerust weten, ik ben soms heus wel eens jaloers op grote kerken en volle zalen enzovoorts, hè. Ik kom daar nooit, maar dat zie je dan op televisie, laat ik het zo zeggen dan, hè. Zondagsmorgens vroeg, daar ben ik heus wel wat jaloers op. Maar ja, als dat tot stand komt op andere wijze, dat wil zeggen buiten het fundament om, of wellicht toch op het fundament, maar gewoon met bakstenen, zal ik maar zeggen, naar eigen idee, eigen organisatie, propaganda en wat het maar wezen mag. Ja hoor eens, dat gaat voorbij. Dat heeft geen waarde. Heeft wellicht nog een tijdelijke functie, want ik veroordeel het niet als zodanig. Heeft misschien een tijdelijke functie, dat zou kunnen. Nee, ik acht de kans minder dan 50%, maar het zou kunnen, natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat het daar niet over gaat. Dat is niet wat voor God belangrijk is. De suggestie hier in 1 Korinthe 3 is ook een heel eenvoudige. De suggestie is dat er in de praktijk gebouwd wordt met zowel goud, zilver als kostelijke stenen. De blijvende duurzame materialen, want dat is eigenlijk het idee. Maar ook met hout, hooi en stro. Je krijgt last met de brandweer, denk ik altijd. Met hout, hooi en stro. Ik weet niet wat voor functie het er dan bij heeft, maar het zal verdwijnen. Hoe dan ook, een keer. Het zal verbranden en verdwijnt, omdat het voor God geen waarde heeft. En alle mensenwerk wordt sinds mensenheugenis in de Bijbel altijd al voorgesteld als hout, hooi en stro. Kortom, tichelen. Het zal u gedacht zijn hoeveel stro er in die tichelen zat in Egypte, in de slavernij in de tijd. Hè? Het werd rechtstreeks met elkaar in verband gebracht. Het wordt niks. En wij worden geacht erop toe te zien. Wij kunnen natuurlijk ook laconiek vaststellen, en ik persoonlijk doe dat ook dikwijls. Nou ja, aan het eind van de rit, want ik denk altijd in populaire termen, aan het eind van de rit zullen we wel zien wat er staan blijft. En ik persoonlijk troost mij daarmee. Maar het neemt niet weg dat wij voor onszelf de verantwoordelijkheid hebben om toe te zien hoe wij bouwen. Niet alleen dat wij bouwen op het fundament, maar ook hoe. Met welke materialen, wat is het wat we bijdragen? En waar het om gaat is dat het goud, zilver en kostelijke stenen uiteraard een beeld zijn van eeuwige dingen. Heel de Bijbel door is dat zo. En dus van de geestelijke dingen. Wij staan namelijk in één geestelijke strijd. Het werk Gods is één geestelijk werk. Enzovoorts. En wat uit de mens komt, kortom, al wat uit het geloof niet is, zal ik maar zeggen, de zonde, want zo staat het in de Bijbel, dat wat uit de mens komt, de werken van de mens zullen voorbij gaan. En wij hebben de verantwoordelijkheid om in ieder geval voor onszelf daarop toe te zien. Dat is het dan. En daarna gaat het er niet om of het veel goud, veel zilver, veel kostelijke stenen zijn die wij eventueel aandragen. Dat is het punt niet. En wij zouden dat ook niet beoordelen. Wij zouden wel waakzaam zijn dat we de juiste bouwmaterialen gebruiken. Wij zouden niet waakzaam zijn of beoordelen of wij wel voldoende van de juiste bouwmaterialen aandragen. Dat zegt de apostel dan ook in de volgende verse, met name in het begin van hoofdstuk 4, als hij zegt dat het er niet om gaat dat ons werk beoordeeld zal worden door mensen. En hij zegt ook dat hij zichzelf niet oordeelt in vers 3. Hij zegt dat komt ons niet toe. Oordeel zal komen van God. En die maakt dat vervolgens wel uit. Wij zouden in alle bescheidenheid ons steentje, et zoiets, maar dan wel een kostelijk steentje, ons steentje bijdragen en de beoordeling van het uiteindelijke geheel ligt niet bij ons, maar ligt bij de Heer. Die de harten, onze harten in het bijzonder, ook kent. De mijne in de eerste plaats, daarna ook de uwe, denk ik altijd, want in die volgorde zouden wij denken. Toch? Eerst onszelf, zeker wel. Het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid in de eerste plaats. En daarna, wat anderen doen, hoe anderen doen, is niet onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Integendeel, dat is de verantwoordelijkheid van een ander. En wij kunnen elkaar dus wijzen op dit schriftgedeelte. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En hoe imposant zo'n bouwwerk van hout, hooi en stro wellicht ook lijkt. Het is punt 1, een zwakke constructie. En punt 2, maar het vloeit er ook uit voort. Het zal vroeg of laat voorbij gaan en geen blijvende waarde hebben. Omdat het naar de oude mens is. Niettemin, het gaat om dat ene bouwwerk. Zoals het hier genoemd wordt en zoals het ook genoemd wordt in Efeze 2. Maar zowel in 1 Korinthe 3 als in Efeze 2 wordt gezegd dat het gaat om een huis. In 1 Korinthe 3 wordt gezegd een tempel van de Heilige Geest. Dat wil zeggen een plaats, een huis waarin de Heer zal wonen. En ik voeg er meteen aan toe dat dat tweeledig is, namelijk in de eerste plaats geldt dat voor een ieder van ons individueel. God maakt van ieder van ons een tempel en ons lichaam is een tempel dus van de Heilige Geest. Het goede werk dat hij in ons doet, met uitdrukking uit Filippenzen 1 meen ik, het goede werk dat hij in ons doet is dit werk, het bouw van een huis waarin hij kan wonen, in ons individueel dus. En vervolgens, want dit is de enige volgorde, vervolgens gaat het ook om het collectief, namelijk hij bouwt de hele gemeente als één huis, één lichaam waarin hij zou wonen. Het is in beide gevallen waar. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid is voor ons eigen leven, een eigen lichaam wellicht. En collectief gaat het om inderdaad dat ene huis, namelijk de gemeente als zodanig. Daarover spreekt de apostel hier, 1 Korinthe 3, maar ook in Efeze 2, als hij het heeft over een gebouw. En hij noemt dat gebouw in vers 21 van Efeze 2 een heilige tempel. Het gehele gebouw wast op tot een heilige tempel. Nou, de zin is deze, in welke, want dat staat er eigenlijk, in welke. De vertalers hebben op welke van gemaakt, want die laten het slaan op het fundament. En men zegt, het huis wordt gebouwd op het fundament. Maar het is een misverstand, het gaat niet over het fundament, het gaat over Christus. En dus niet op welke, maar in welke. Want Christus is niet alleen het fundament, maar ook de top. Het begin en het einde. Het zit er tussenin dus, en dus in. En dat staat er ook in de grondtekst. In welke het gehele gebouw, het gebouw dus als geheel, een eenheid dus, op welke het gehele, niet vele gebouwtjes, zo van alle kerkgenootschappen tezamen, zoiets bestaat niet. Het is maar één gemeente, het is maar één gebouw, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, dat wil zeggen tot één geheel gemaakt zijnde uit losse onderdelen, de samengevoegde losse stenen, om zo te zeggen, die bekwaam, die zijn samengevoegd, kunstig dus. Op welke het gehele gebouw, op in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast, en dat is nou zo leuk, opwast tot een tempel. Nou, dat is dus een stijlfout. Zou mijn juffrouw, de legendarische juffrouw Nederlands, gezegd hebben. Want een huis wast niet op, een huis wordt opgebouwd. Want wasdom, het opwassen, wordt gezegd over dingen waar leven in zit. Organische dingen, planten dus, dieren, mensen, weet je veel. U weet wel, de wasdom. Paulus heeft gezaaid, Apollos heeft nat gehouden, maar het is God die de wasdom, staat er, geeft in 1 Korinthe 3. Maar hier worden diezelfde beide beelden van akkerwerk en gebouw tegelijkertijd gebruikt in één uitdrukking, dat is nou het aardige van taal, in welke het gehele gebouw opwast. En die term opwast betekent natuurlijk, ja, het wordt gebouwd, maar tegelijkertijd betekent het dat het niet gaat om een dood bouwwerk, maar dat het gaat om iets levens dat tot ontwikkeling, tot groei komt. Er moet leven in zitten namelijk. Het is dat wat Petrus ook begrepen heeft. Nou ja, hij hiette zo, zeggen ze dan. Hè? Hij heette Petrus. Hij was een steen, dus zo werd hij genoemd. En hij zegt, wij worden als levende steen gebracht tot, dan wel, wij komen als levende stenen tot die ene steen. Dat is, wat is het, 1 Petrus 2 geloof ik. En dan vind je precies dezelfde gedachte. Daar staat ook dat het gaat om de bouw van een koninklijk priesterdom. Maar wel degelijk één huis. Een priesterlijk huis, namelijk gewoon één tempel. En hier vinden we precies hetzelfde. Het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, wast op tot een heilige tempel. Eén heilige tempel in den Here. Dat wil zeggen, dit is geen mensenwerk, dit is het werk Gods. Het is ook niet in dienst van mensen, nooit. Het is in dienst van God. En al het werk dat Christus in onze dagen doet, mag dan zijn in zekere zin ten behoeve van de mensheid als zodanig en van de gelovigen in het bijzonder, maar niettemin is het in dienst van God, die hem in die dienst heeft aangesteld. Maar dat is de terminologie in het bijzonder uit de Hebreeënbrief. Dus het gaat om één tempel. Waarvan er gezegd wordt in vers 22 van Efeze 2, in welke ook gij, die eertijds heidenen waart uit vanzelf, ook gij, niet alleen Joden of Israëlieten, maar ook gij heidenen, in welke ook gij mede, met de gelovigen uit Israël, gebouwd wordt tot een, maar ook inderdaad één en niet twee, woonsteden Gods in de geest. Waarom ik erbij zeg, niet twee? Ja, omdat er nu eenmaal zijn die zeggen, ja, maar het gaat om twee verschillende gemeentes. Ook in onze dagen, één uit de Joden, Joodse gemeente, en één uit de heidenen. En de Joodse gemeente, nee, de gemeente uit de heidenen zijn wij en we hebben een hemelse toekomst. En de Joodse gemeente heeft een aardse toekomst, met de variant. De Joodse gemeente heeft ook een hemelse toekomst, heeft men uitgevonden, want dan kan men de Hebreeënbrief er ook op van toepassing brengen. En onze gemeente uit de heiden heeft een overhemelse toekomst. Men heeft er een nieuw woord voor uitgevonden en dan moet je oppassen. Niet begrepen, zuster? Gelukkig gaan we weer gewoon door. Er gaat gewoon ook, ja. Het gaat gewoon over één gemeente, één huis, waarvan het fundament gelegd is door de apostelen in der tijd al. Men wordt gebouwd tot één huis, tot woonsteden Gods in de geest. Vers 22. Tot geestelijke woonsteden Gods. Dat wil zeggen, woonsteden niet in letterlijke zin en zichtbaar, maar in geestelijke zin en onzienlijk. Ook te lezen trouwens als een woonsteden waarin Gods woont, of een woonsteden waarin de geest woont. Dat kan ook. Maar blijft hetzelfde, een tempel van de Heilige Geest. God die in ons zou wonen, niet alleen in ons individueel, maar wel degelijk in heel de gemeente. Want het is één ding, en dat is ongetwijfeld het belangrijkste, dat God een werk doet aan en in elke individuele gelovige. In elke particulier, zal ik maar zeggen. Maar het werk wat hij doet, is het werk waarbij hij weliswaar de gelovigen doet opwassen in kennis en in de genade. Ik gebruik een opzet, Bijbelse termen nu. Maar het resultaat zal blijken te zijn dat die verschillende gelovigen, hoe verschillend ze ook zijn, op verbazingwekkende wijze aan elkaar passen. Sterker, aan elkaar gepast worden. Hoewel er zijn die zeggen, ik pas. Maar dan bedoelen ze het tegenovergestelde. Wel, laat maar zitten. Maar bekwamelijk samengevoegd zijn, dat is de clue. Begrijp je me goed? En toen in de tijd de tempel gebouwd werd, dat wil zeggen die echte, de maquette. Ik bedoel de tempel van Salomo, hè? Dat zijn de maquette, toch of niet? de figuur zagen en zo. Toen die tempel gebouwd werd, werden de stenen gehakt uit de steengroeven, want daar vinden ze een oorsprong. En daarna werden ze vervolgens elk stuk voor stuk in model gebracht. En daarna werden ze gebracht naar de bouwplaats in Jeruzalem. En daar bleken ze gewoon aan elkaar te passen. Heb je dat nog? Maar het punt is, de stenen worden één voor één bewerkt. En daarna passen ze aan elkaar. Heb je dat nooit gehad? Bij tichelen, bij bakstenen is dat geen probleem. Die dingen hebben in het algemeen dezelfde maat. En een heel uitgedokterde maatvoering. Zodat ze op alle mogelijke en onmogelijke wijze toch aan elkaar passen. Maar ze zijn allemaal gelijk. Maar wat je, in Nederland heb ik het niet gezien geloof ik, maar wat ik in het buitenland altijd weer zie, wat me zo opvalt, is dat ze daar de meest vreemdsoortige keien aan elkaar passen en er ontstaat een fantastisch bouwwerk, maar elke steen is anders. Niettemin, het past, toch? Nou, dat is waar het over gaat. Vergis u niet, het werk gebeurt aan de individuele steen. Maar het doel ervan is niet slechts de vorming van die ene steen. Het doel ervan is dat die stenen, al die verschillende stenen, aan elkaar passen, bekwamelijk samengevoegd worden tot één heilige tempel. En daarna lopen wij op tegen het verschijnsel dat de ene steen zegt tegen de andere. Nee, hij is helemaal uitgebreid. Is hij zo, er kwamen eens twee stenen in een kroeg. Zaten aan de bar, zegt die ene steen. Nou, zo begint hij dan. Maar laten we zitten. Hè. Maar ik bedoel, de ene steen verwijt de andere dat hij zwart ziet. Bijvoorbeeld. Ja, dat is zo'n opgeleide witte en zwarte stenen. Dat weet u toch? Of niet? En gele en rode, dat zongen wij vroeger. Dat mag niet meer, hè? Rood en geel en blank en zwart heeft de liefde van zijn hart. Jezus houdt van alle kinderen zoals wij. En dan kregen we een plaatje te zien. Er wordt een plaatje bij. Heel bekende steendruk zal het zijn. Maar in ieder geval de... Ja, steendruk, ja. Een plaatje van de Heere Jezus met allerlei vreemde kindertjes om zich heen, vond ik vroeger altijd. Hè? En dan moesten we zingen, rood en geel en blank en zwart. Op die rode was ik altijd jaloers, maar die had zo'n indianenhoofdtooi op. Maar aan we zitten. Hè? En de andere had een zwart vlechtje, dat was de gele geloof ik en zo. Ja, dat is allemaal elementair verschillend hoor, dat mag je niet zeggen, maar dat is wel zo. Het is in ieder geval een andere kleur. Is dat racistisch? Nou en? Wat is daar mis mee? Mijn vrouw sorteert de boeken in de boekenkast op kleur. Dus nou moet ik onthouden welke kleur een bepaald boek heeft. Dan kan ik volgens de regenboog. Nee, iets meer oranje nog. Daar moet hij ergens staan. He? Op kleur. Nou goed, laat maar zitten. Het is een idee natuurlijk, hè. Maar vooruit. Maar waar het over gaat is gewoon dat al die verschillen, die zijn er nou eenmaal. Maar het is geen punt. Dat verschil is niet wat ons van elkaar scheidt. Niet noodzakelijk tenminste. Het verschil kan ons ook juist aan elkaar binden. Dat heb ik eens nagevraagd aan een echtpaar, maar die is te moeilijk tegenwoordig. He? Aan een man en vrouw. Ze bleken verschillend te zijn, maar het paste wel, had ik begrepen. We stonden in een boekje, maar laat me zitten. Mag het alsjeblieft dat wij verschillend zijn? Dat zijn we van nature en dat zijn we in onze nieuwe natuur net zo goed. Dat gaat namelijk in elkaar over. Het een wordt door het andere verslonden, zegt de Bijbel. Maar die verschillen blijven, gelukkig. Zodat later in Korinthe gesproken wordt over het vele lichaam met zijn verschillende leden. En ik zeg altijd, op je handen kan je niet lopen, het heeft ook weinig zin, enzovoort. Maar ze hebben, voeten en handen hebben allebei een functie. Een verschillende, nou en. Maar daarom past het zo goed bij elkaar. En dat is waar het steeds over gaat. We hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid in verband met het werk wat de Heer aan ieder van ons individueel doet. En daarbij staat niet het werk Gods aan de ene gelovige model voor wat hij dan kennelijk aan die andere ook wil doen. Ik heb eens iemand gekend die is evangelist geworden, maar daar zullen we maar geen namen noemen. Maar die had kennelijk het idee dat alle gelovigen moesten zijn als hij. Nee, het was een hij, ja. Maar alle gelovigen moesten zijn als hij. En zoals hij het beleefd had, moesten anderen ook het ook beleven, anders was het niet goed, enzovoorts. Mat iedereen op naar de eigen maat, met het eigen meetleentje. Wat een dwaas idee eigenlijk. En ik dacht nog toen nog, dat inderdaad zo hoorde. Ik dacht, ik ben niet zoals hij, dus bij mij zit het verkeerd. Heb ik jarenlang gedacht. Bij mij gaat het heel anders, het gaat bij mij kennelijk niet goed. Enzovoorts. Dat dacht u al natuurlijk. Ja, laat me zitten, die ken ik al. He. Maar het punt is gewoon, God doet een verschillend werk aan een ieder van ons, omdat dat wellicht ook strikt noodzakelijk is, omdat we van nature al zo verschillend waren. Maar het eindresultaat is in elk geval dat we aan elkaar passen en onderweg naar het eindresultaat zal blijken dat we steeds beter bij elkaar passen. En dat er een verbondenheid ontstaat waar die eerder niet was. Dat er een betrokkenheid met elkaar bestaat waar die eerder niet was. Dat we wellicht bereid zijn ineens elkaar te dienen en de minste te zijn. Dat wilden we vroeger al helemaal niet. Maar dat is de richting waarin God zijn werk aan ons doet. Opdat al die stenen bekwamelijk zouden worden samengevoegd. Dat gaat niet pijnloos, uiteraard, maar het gebeurt wel. En dat is de bedoeling. En al het werk Gods, en in het bijzonder zeker ook al het werk Gods dat hij doet in de gemeente, want fundamenteel ken ik er maar één, is daarop gericht. En voor zover de Heer gaven gegeven heeft aan of in de gemeente, hebben ze ook alleen maar die functie. Namelijk, het is een werk wat uiteraard slechts gedaan kan worden aan individuen. Nooit aan een massa. Een massa bestaat ook uit individuen. Toch? Dus het is een werk wat gedaan wordt aan individuele mensen, individuele kinderen Gods, gelovigen, maar met dat ene doel. En daarom staat er in Efeze 4 dat God aan de gemeente gaven gegeven is, zoals, in vers 11 van Efeze 4, is één bladzijde omslaan, hè, vanuit Efeze 2, Efeze 4, daar staat in vers 11, dezelfde, namelijk dezelfde God, die zo verschillend werkt aan een ieder van ons, die verschillende verantwoordelijkheden, dat zijn die gaven, geeft aan een ieder van ons. Diezelfde God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders, namelijk leraars. En waarom heeft hij dat gedaan? Los van wat dat precies inhoudt, want daar gaat het vandaag niet over. Waarom zijn die figuren daar? Waarom heeft God die gaven gegeven? En ook andere gaven dan hier genoemd worden. Dus een specifieke selectie. Maar andere worden genoemd in 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. Of door Petrus. Waar is dat voor? Wel, het staat erbij. Tot vers 12. Dat is namelijk het doel van al dit werk. Tot de volmaking. Het volwassen worden is dat gewoon hoor. Soms denk ik, dat zal in de nieuwe vertaling ook wel staan. Die van het NBG bedoel ik dan uiteraard nog. Maar vooruit. Maar tot de volmaking, tot het volwassen worden. Tot de volmaking, niet der gemeente. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat tot de volmaking der heiligen. Dat veronderstelt individuele heiligen. Begrijp je me goed, dat zijn niet die lui die heilig verklaard zijn. Hebben u dat nou ook? Ik zal niks lelijk zeggen van iemand die zich zuster Teresa liet noemen. Maar nou is ze overleden. En nou hebben ze meteen de discussie dat ze zo snel mogelijk heilig verklaard moet worden. Of zoiets. Ik denk, zal je maar gebeuren. Hè? Dat zo'n figuur met een jurk kan. Je... gaat bepalen dat je heilig bent. Heb je niet veel meer aan als je dood bent, denk ik altijd. He? Als het niet al was, zou het ook nooit meer worden daarna. Maar vooruit. Nee, heiligen naar Bijbelse maatstaven zijn alle gelovigen. Niet omdat ze zich zo gedragen, maar wel omdat ze zich zo zouden gedragen. Hebben die nog? Dat heb ik geleerd van Roosendaal. Dat ben ik, heb ik onthouden, ja. He? En heilig is niet iemand die heilig is omdat hij daar zo zijn best voor gedaan heeft en zich zo gedraagt. En heilig is iemand opdat hij zich heilig zou gedragen, op grond van zijn aanstelling. Heiligt mij die en die. Heiligt mij Aaron en zijn zonen. Enzovoorts. Geef ze het priesterambt. Dat is heiliging. Onder andere dan. En alle gelovigen zijn geheiligd in Christus Jezus. Dat is trouwens de adressering van de brief, dus het kan niet missen. En de volmaking der heiligen is het volwassen worden van alle gelovigen. Die geacht worden baby's, jonge kinderen in Christus te zijn. Dat was de aanhef van 1 Korinthe 3. Die geacht worden baby's te zijn en die geacht worden op te groeien door het juiste voedsel wat ze krijgen. Eerst de redelijke onvervalste melk en daarna de vaste spijs, de rest van hun leven. Was de bedoeling. En al het werk wat God doet en de gaven die hij aan de gemeente gegeven heeft, voor mijn part ambten, maar ik vind het zo'n groot woord, zijn tot het doel van de volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening, vers 12 van Efeze 4, dat wil zeggen gewoon dienstwerk hoor, werk der bediening. En het staat er zo op dat de nadruk zou vallen op dienst. Werk der bediening. Een dienstwerk namelijk, niet een heersend werk. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is wat er staat. En dat is een werk waarin niet alleen deze apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars betrokken zijn, maar alle gelovigen zijn daarin betrokken. Dat slechts deze genoemd worden heeft een speciale functie in deze brief. Maar in het algemeen de gaven als zodanig en daarmee de dienst die er is. Wat het ook is, het is altijd gericht, althans dat is het doel, het is gericht op de opbouw van de individuele gelovigen. En daarmee de opbouw van de gemeente als zodanig. En dus, op grond van wat wij er straks in 1 Korinthe 3 al lazen, het is gericht op de samenvoeging van alle gelovigen. En sommigen hebben dat begrepen, die zeggen, nou weet je wat we doen, we maken gewoon regeltjes. Dat was dat grote pak van broeder Matske. Dat grote pak papier met alle wetten en regels waaraan de gelovigen in een evangelie, in een op te richten evangelische gemeente zouden moeten voldoen. Hè? Dat is een cursus, ja. Kost een boel geld. Nee, ik heb fotocopieën gekregen, dus dat was het goedkoper. Maar laat me zitten. Zo'n pak, ik overdrijf niet, ik heb het lang bewaard, nooit gelezen, maar ik heb, ja, natuurlijk wel doorgekeken, maar nooit gelezen, maar ik heb het bewaard gewoon voor de curiositeit. En toen heb ik het een keer weggegooid bij een verhuizing, geloof ik. Hoe maak je gelovigen tot één? Nou, je geeft ze allemaal hetzelfde wetboek in handen en daarna moeten ze, zo moeten ze gedragen, dan gaat alles goed. Wat een naïviteit. Heeft de wet dan inderdaad niks geleerd in de historie van Israël onder de wet? Men krijgt er namelijk alleen ruzie van, al was het maar over de interpretatie van de regels, die zich dus daarna wonderbaarlijk vermenigvuldigen, met al was het maar door de toegevoegde jurisprudentie. Jawel. Enzovoorts. Zo werkt het niet. Dat werkt namelijk helemaal niet. Het enige wat werkt, is dat wij bepaald worden bij het woord Gods en ons hart daarmee zouden vullen. En dat is de reden waarom specifiek deze gaven hier genoemd worden, omdat ze alle vier, het zijn er vier, dat ze alle vier te van doen hebben met de bediening van het woord rechtstreeks. Alle andere gaven zijn, als het goed is, daaraan ondergeschikt. Maar vooruit. Maar het gaat om de bediening van het woord. Het zou de uitwerking hebben in het leven, in het hart, in het denken van de gelovigen enzovoorts. En daardoor zouden zij tot elkaar komen. Dat is de enige manier. Wet heeft daar absoluut niets mee van doen en doet daar alleen maar afbreuk aan. En dus staat er, het is een werk, een dienstwerk, ten dienste van de gemeente, maar in dienst van God, wiens gemeente wij zijn. U weet wel, de gemeente Gods. Of in dienst van Christus, want de gemeente is lichaam van Christus en eventueel dus gemeente van Christus. In zijn dienst, maar het werk is gericht op de volmaking der heiligen. De opbouw dus van het lichaam van Christus. De opbouw dus, bladzijde terug, tot van een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke woonstede Gods. En in nog andere taal, in vers 13 van Efeze 4. Totdat wij allen, stuk voor stuk betekent dat. Totdat wij allen zullen komen tot eenheid. Ja, niet een uitwendige. Tot eenheid des geloofs. Totdat wij allen, of op dat kan heel goed, want het drukt gewoon het doel uit. Opdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat is ook één ding, want ik beweer dat geloof niks is als het niet is kennis van de Zoon Gods. Toch? Ik kan wel zeggen dat je gelooft, maar de vraag is, wat geloof je dan? En dan niet zeggen van welke denominatie je lid bent, want dat is een smoesje. Dat is een schijnbeweging. Toch? Wat geloof je dan? Geloof je in de Bijbel? Wat weet je dan van de Bijbel? Als ik het cynisch benader, denk ik altijd. De gelovigen willen daarom zo weinig van de Bijbel weten, omdat ze bang zijn dan op te zullen houden geloven. En niet langer kunnen volhouden dat ze gelovigen zijn. He. Als je weet wat erin staat, moet je alles wat erin staat verantwoorden. Geloof je dat? Weet je wel, heel langzaam bladeren. Geloof je dat? He. Dus je niet weet wat erin staat, en anderen ook niet, kun je altijd zeggen, geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Maar als je weet wat ertussen zit, wordt het iets moeilijker. Dan krijg je met de consequenties te maken, toch? Maar daar gaat het om. Eenheid des geloofs. En dus kennis van de Zoon Gods, let op, kennis van de Bijbel zeggen wij dikwijls. Omdat ik persoonlijk niet zo houd van vrome clichés. Maar niettemin, het is natuurlijk kennis van Christus. Hem te kennen. In de praktijk gaat dat door de kennis van de Bijbel, dat is nou helemaal niet anders. In onze bedeling zeker niet. Maar dat is waar het over gaat en we zouden komen tot eenheid des geloofs. En dus tot gemeenschappelijke kennis en dus ook deel hebben aan de Zoon van God. Opdat die hele gemeente als één lichaam zou worden volwassen. En dus zou komen tot mannelijke rijpheid, want dat staat er. Nieuwe vertaling is dit. Ja, als ze dat inmiddels niet veranderd hebben dan. Ja, zou komen tot een mannelijke rijpheid. Een volkomen man. Tot de mate, die is van tevoren bepaald, de afmeting namelijk. De mate van de grootte der volwassenheid, der volheid dus van Christus. Maar het is hetzelfde als de opbouw van dat bouwwerk. In overeenstemming met Gods gemaakt bestek. Zongen wij vroeger. Wij dachten dat het vorken en lepels waren, maar... Ja, weet je veel wat een bestek is, maar laten we voor het gemak maar zeggen, ontwerp en plan, tevoren bepaald, daar zou het aan moeten voldoen. En daarom zouden wij terughoudend zijn met onze ideeën over hoe dat werk gedaan zou moeten worden. Wij doen het zoals we het kunnen, we doen het zoals we de mogelijkheden zien. U weet wel, dat verzin ik niet, want wij zongen vroeger, grijp toch de kansen door God u gegeven. En soms heb ik wel eens gedacht dat God die kansen niet gaf, maar als ik dacht dat het de kans was, waarom zouden we hem niet gebruiken en beschouwen als van God gegeven? Toch, maakt allemaal niks uit. De gelegenheid gebruik maken, daar gaat het gewoon om. Enzovoort. Zonder al te veel filosofie, zonder al te veel planning, zeg ik altijd, zo min mogelijk, alstublieft. En de ruimte geven aan de omstandigheden en aan het werk van de Heer. Aan de geest dus. Daar komt het in de praktijk op neer. Zo zal dat werk gedaan worden. Dat is trouwens ook een kwestie van volwassenheid. Volwassenheid is zich niet al te veel zorgen maken over de toekomst, omdat de volwassene geleerd heeft dat hoeveel zorgen je ook heeft, gaat toch verkeerd. En als het anders is, valt het mee. Het is dikwijls anders, zuster, gelukkig wel. Ja, dat weet ik wel. Maar dan valt het mee, zeg ik altijd. Maar zo is het nou eenmaal. Het leven is wisselvallig en we hebben er weinig greep op. Als u dat weet, bent u redelijk volwassen. En zolang u denkt van ik ga dit doen en ik ga dat doen, dat is kinderachtig. Kinderlijk. Dat is kinderachtig, dat is wat kinderen doen. Wat jongelui doen, dat wordt nu vroeg geleerd, moeten ze ook. He, ze gaan naar de kleuterschool, die bestaat niet eens meer geloof ik. Maar ze gaan naar de kleuterschool en ze moeten al weten welk vak ze later willen studeren enzovoort. Ze moeten dan al een richting kiezen geloof ik langzaam. Zoiets toch of ben ik nou erg progressief? Maar zoiets ongeveer. He? Ze hebben geen flauw idee, maar ze moeten een keuze maken. En als ze een flauw idee krijgen, dan is het te laat. Zoiets. En zo gaat het leven lang verder. Toch? Ja, ook in het huwelijksleven. Precies, ja. Heel het leven door gaat dat zo. Maar volwassenheid is, grijp de kansen. Geniet van wat je krijgt, maak gebruik van de mogelijkheden die je hebt enzovoorts. En weet dat je het toch niet zelf 100% in de hand hebt. En voor de gelovigen geldt vervolgens, weet dat wat ons ook overkomt, niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. En hij zou alle dingen doen medewerken ten goede. Dat doet hij dus ook als wij dat niet zien. En dus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, vers 14 van Efeze 4, die als de vloed, water dus, bewogen en omgevoerd worden met alle wind, stroming staat er eigenlijk, der leerstellige stroming zeg ik, want dat is eigenlijk wat er staat. Niet meer heen en weer zouden bewogen met al die modeverschijnselen, die we mee zouden doen met alles wat ons maar voorgehouden wordt enzovoort. Maar inderdaad standvastig zouden zijn, onze positie, onze verantwoordelijkheid zouden kennen. Daar is het werk Gods op gericht, daar is ook de prediking op gericht volgens de Bijbel. En een prediking die erop gericht is om de gelovigen mee te slepen in de vaart der volkeren, kan eigenlijk niet, dat is 99% zeker, kan nooit een Bijbelse boodschap zijn. En die andere 1% is toeval. Soms loopt de stroom even gelijk op, dat kan, maar dat is heel verraderlijk, want een eindje verderop moet je toch weer uit elkaar. En dan wordt het echt moeilijk. Nee, tegenwoordig langs de christelijke, de evangelische boekentafels loopt, dan ligt het half vol met boeken over het milieu. Dan denk ik, waar heb ik dat eerder gezien? Toch? En nou met een vroom praatje erbij. Nou, dat weer. Nou, dat is nou typisch, dat kan iedereen herkennen, een typisch voorbeeld van leerstellige stroming. Daar had men vroeger nooit van gehoord. In een paar duizend jaar heeft men dat in de Bijbel nooit kunnen vinden. Maar nou heeft iemand anders het uitgevonden. Wie het ook is. Maar goed. Maar iemand anders heeft het uitgevonden. En nou, dan wordt er een paar teksten bij geschraapt. Uit de Bijbel gehaald, eronder gehangen. Of erboven gehangen. En nou is het ineens een christelijk werk om milieuvriendelijk te zijn of zoiets. Hè? Ik heb niks tegen milieubeheer, integendeel. Maar het woord alleen al heb ik bezwaar tegen. Ik zou het niet leuk vinden als de overheid zich ging bemoeien met het milieu waar ik uit voort ben gekomen, tenminste. Och? Nou ja, laat maar zitten. Maar ik bedoel, dat is nou leerstellige stroming. Sommigen hebben in de loop der tijd gezegd, christendom loopt altijd 50 jaar achter. Dat is niks anders dan de vaststelling van het feit dat op een of andere wijze die christenen dan kennelijk toch de normale stroming volgen. Ze zijn wat traag en ze komen wat achteraan, maar ze komen mee. Dan zouden ze helemaal niet mee moeten komen. We zouden daar los van staan, we zijn daar vrij van gemaakt, wij blijven gewoon staan. Dat is wel lastig, want de ene moment komt de stroming van links en de andere kant komt de stroming van rechts. En het is dat ik langzamerhand de middelbare leeftijd aan het bereiken ben. Nee, nou goed, laat me zitten. En daarom zeg ik tegenwoordig, nou ja, als de stroming van rechts komt, een beetje meehangen kan geen kwaad. Als je maar blijft staan, een beetje meehangen is niet zo erg. He? Als je maar blijft staan. En dan komt de stroming van de andere kant, een beetje meehangen is niet zo erg, zeg ik tegen u. En voor mezelf heb ik de filosofie, als de stroming van rechts komt, ga ik niet meehangen, ga ik tegenhangen. Dat moet ik wel, ik ben zijspanrijder geweest in elk geval, jaren, dus dan moet je wel, hè. Moet je de andere kant op hangen. Dus hè, voor de zekerheid, dat je wat reserve hebt. Meegaan kan dan altijd nog, zonder dat je de verkeerde kant opvalt. Dat meen ik. Dat is voor ieder van ons verschillend, daar gaat het nou niet om. Maar hier worden wij gewaarschuwd. Het is kinderlijkheid. Kinderen gaan met elke stroom in mee. Kun je alles wijs maken. Nou, volwassenen niet, staat hier. Opdat we niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. En daarna staat er iets onvriendelijks bij. Er staat dat die leerstellige stroming ontstaat uit de bedriegerij der mensen, menselijk bedrog. Wat zei je, broeder, de milieutoestanden? Ja, ik ben bang van wel, ja. Ook, denk ik. Dat niet alleen, maar vooruit. De bedriegerij der mensen door arglistigheid. Listigheid is in de Bijbel niet noodzakelijk negatief, maar arglistigheid wel. Arg. Dat is niet goed, het woord zegt het al, hè? Arg. Dat hoor je zo, hè. Kun je in de klank horen, hoor. Dat is niet goed, arg. De arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. En eigenlijk is de hele gedachte in dit vers, maar het is het onderwerp hier in dit gedeelte ook niet. Daarom wordt er niet dieper op ingegaan. Maar eigenlijk is de gedachte gewoon deze, dat de God deze eeuw, die wel degelijk genoemd was in hoofdstuk 2 vers 2... in een drievoudige uitdrukking zelfs, de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, die, dat die stromingen in de wereld op gang brengt, om inderdaad de gelovigen van hun plek te blazen. Dat begrijp u toch? En soms denk ik dat al dat gedoe in de wereld eigenlijk alleen maar tot doel heeft om de gelovigen in onzekerheid te brengen, heen en weer te schudden, opdat ze zich zouden bezighouden met allerlei zaken die voor God er helemaal niet van belang zijn. En of dat hier staat, ik denk het. Ik denk dat dat de bedoeling is. Niet met al te veel nadruk. Maar dat het in de praktijk zo werkt, daar ben ik 100% stellig van overtuigd. Dat al dat gedoe in de wereld om ons heen maar één doel heeft. Ons af te leiden van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En als het ene stroming weer is overwonnen, want het is altijd een kwestie van mode, van tijdsverschijnsel, dan komt weer de andere. Een boek over van schrijven, dat hoeft niet, want het is al gebeurd. Er blijft men mee bezig, maar zo gaat het. En het is allemaal onzin, volstrekt van geen belang. Wat van belang is, dat wij, vers 15, dat wij de waarheid betrachtende, noem eens een moderner woord voor betrachten. Praktiserende. Betrachten is zich ermee bezighouden. Ervoor staan. Maar het is ook dragen. De waarheid dragende. Zich ermee verbinden. Het hanteren, mentiendre, handhaven, zoek een aardige. He? Om het eens in het Nederlands te zeggen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, en dat betekent gewoon in gemeenschap met elkaar, als een eenheid. Alles zins, dat wil zeggen in alle zin, en dus op alle manier, in elk opzicht, zouden opwassen, groeien. Let op dat hier ook niet staat bouwen, maar groeien. Het is namelijk een natuurlijk proces. Het gaat vanzelf. Wij zouden er niks aan doen. Wij zouden gewoon groeien. Dat gaat vanzelf. Dat heb je toch? Hoe dan? Nou, door de waarheid te betrachten groeien we vanzelf. Ja, we hebben het niet over gemeentegroei in kwantitatieve zin. We hebben het over de persoonlijke groei van de individuele mens, namelijk de individuele gelovige, meer specifiek dan. En net zo min als dat je een kind kunt opdragen te groeien, kun je een gelovige opdragen te groeien. En net zo min als je een kind een cursus kunt geven over hoe het moet groeien, kun je aan een gelovige een cursus geven hoe je moet groeien. Dat is jammer. Want het is slecht voor de economie wat ik nu zeg. Maar laat maar zitten. Ik kan niet. Het is ook een volstrekt absurde idee dat dat zou kunnen. Groei gaat vanzelf. Ja, niet helemaal, maar groei als zodanig gaat vanzelf. Wat het enige wat nodig is, is voedsel. En bij voorkeur het goede. En daarna zeg ik, maar maak je over het goede voedsel niet al te veel zorgen, want je lichaam weet zelf, jij niet, maar je lichaam wel, gaat buiten je bewustzijn om, weet zelf heel aardig wat goed is en wat niet. Hè? Nee, broeder, die tekst wilde ik niet aanhalen, want dat heb ik al eens gedaan en dan krijg ik altijd ruzie over de spelling met een lange of een korte ei. Oh nee, dat moet zeker toch. En nou goed, de schrift zegt dat de mens niet verontreinigd wordt door wat hem ingaat, want de gedachte is dat wat hij niet gebruiken kan en wat verkeerd is, gooit hij er wel weer uit. Scheidt hij af. Schoot me juist het juiste voorzetsel te binnen. Toch? Ik ben toch duidelijk genoeg. Het lichaam weet daar binnen redelijke grenzen, binnen redelijke, maar dat zijn hele ruime hoor, binnen redelijke grenzen goed mee om te gaan. Dat is nou eenmaal zo. En dat geldt voor ons als kinderen Gods net zo goed. Daar hoeven we niet bang voor te zijn voor het verkeerde voedsel of zoiets. Wij eten gewoon. En wij onderzoeken alle dingen en behouden het goede. Dus zoals de stofwisseling van de mens ongeveer werkt. Men onderzoekt alle dingen, behoudt het goede. Maar wel eten. En dan wel voedsel eten, uiteraard. Het enige voedsel voor een kind van God kan maar zijn het woord Gods. Het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald. Kortom, de mens zal niet eten, leven bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is de gedachte en daar gaat de groei vanzelf. In ieder geval, dat is de basis van het verhaal. Dan komen er daarna problemen. Dat kan wel, dat weet ik wel, maar niettemin, zo werkt het. En dus, wij zouden de waarheid betrachten. En daarom zouden we die waarheid leren kennen. Daarom zouden we naar de waarheid luisteren, de waarheid zoeken, Bijbelse termen, de waarheid liefhebben en de waarheid prediken. Want in en door die waarheid worden wij geheiligd. Toch? Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is waar het om gaat. Dat is al wat de Heer aan ons en in ons doet. Dat de praktische consequenties en dus problemen met zich meebrengt, ben ik mij bewust. Die problemen heb ik gewoonlijk weinig antwoord. Ze gaan voorbij. Ze hebben te maken met geestelijke puberteit en dat soort dingen. Het is gewoon zo. Het gaat voorbij. Opdat men volwassen zal worden en vervolgens zijn vertrouwen zou stellen op God, op zijn woord en op zijn belofte. Amen.